Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Buiten de Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Streamingdiensten zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Met een groeiend aantal aanbieders op de markt neemt de concurrentiestrijd om de aandacht van de kijker steeds toe. Wat wordt er allemaal in de strijd gegooid in die zogeheten streamingoorlog? En op welke manier heeft de opkomst van streamingdiensten het medialandschap misschien wel voorgoed veranderd? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 experts in BNR's Big Five over streamingdiensten. Vandaag de gast Marco de Ruiter. Hij is country manager Benelux bij de Walt Disney Company. Welkom.
Ja, dankjewel, Mark.
Ik wist trouwens helemaal niet dat de Benelux een land was.
Is het ook niet, zijn er 3.
Oh ja, country manager. Ja.
België, Nederland
dat
en?
Dat was het, ja.
Luxemburg.
Daar ga je alle 3 over.
Ja, alle 3.
Wat een verantwoordelijke baan.
Ja, absoluut.
Ja. We gaan het hebben over de streamingoorlog en of daar sprake van is of niet. Maar ik wil graag 2 dingen eerst van je weten. Allereerst, is het eigenlijk niet ongelooflijk dat Netflix de nummer 1 is in Nederland en niet Disney?
Ongelooflijk of niet ongelooflijk, het is waar. Maar daarbij moet je ook wel meenemen dat zij uit mijn hoofd een jaar of 5 sneller of eerder dan wij op de markt waren.
Dus over 5 jaar zijn jullie de nummer 1?
Ja.
Kijk hier, that's the spirit. Want met die enorme catalogus van Disney, als je toch kijkt wat er allemaal in die Disney-geschiedenis is gemaakt, dat is een rijkdom wat er bij jullie te zien is dan.
Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen, Art. Ik denk dat, ja, zo te horen ben je ook een groot Disney-fan.
Ja, en dus is het zo, vond ik het verbazingwekkend eigenlijk dat Disney al niet al veel groter was, sneller was misschien ook.
Ja, kijk, als het zo simpel was, dan zouden we dat zijn geweest. Wat ik zei, we zijn wat later op de markt gekomen in Nederland dan Netflix. Mm-hmm. Dus ze hebben een voorsprong. En daarnaast is Netflix natuurlijk ook een bedrijf wat in streaming ontzettend veel dingen goed doet. En wij zullen gewoon de tijd gebruiken om op basis van de content die we hebben en die we gaan maken, stukje bij beetje proberen dat verschil te dichten.
Ja, gisteren kreeg Ellen van den Berg, CMO van RTL, eigenlijk verantwoordelijk voor het Videoland, de vraag: wanneer word je groter dan Netflix? Ben je dat over 3 jaar? Haar ambitie, ja, willen we worden. Is dat bij jullie ook zo?
Ambitie, ja. Ik denk realistisch kan je daar geen tijd aan hangen. Er zijn heel veel factoren die je mee moet nemen om te kijken waar het succes van de streaming service of waar een tv-service van afhangt.
Mm-hmm.
En die zou je 1 voor 1 daar aan moeten werken. Ja.
Hoe zit het met de budgetten eigenlijk? Zijn die van Netflix veel groter dan die van jullie?
Wereldwijd, als je kijkt naar, ik heb het niet in mijn hoofd hoeveel zij wereldwijd aan content uitgeven, maar ik denk dat wij als Disney Concern wereldwijd meer uitgeven aan contentproductie dan Netflix. Maar ik heb de mensen nu die luisteren, Google even snel, dan vind je het zo.
Oké, okay. Tweede vraag, wat is je eigenlijk lievelingsfilm of serie van Disney?
Op die vraag ook doen. Mijn absolute lievelingsfilm is Wall-E.
Oh ja, of dat robotje.
De robot, ja.
Ja.
The Last Man Standing.
Ja, die nog steeds daar over die aarde rondrijdt, wel alles vergaan is.
Ja. Ja.
Wat trekt je daar zo in aan?
Wat ik zei, Wall-E is The Last Man Standing.
Voel jij je ook zo, bedoel je?
Soms wel. En dat is natuurlijk een mooie helderrol.
Mm-hmm.
Daarnaast is het een fantastische film die eindigt met dat de hoofdpersoon het meisje krijgt. En daartussenin zit volgens mij, in mijn beleving past Wall-E in de serie 1984 Brave New World. Het is een van de mooiste dystopische toekomstscenario's die er zijn.
Mm-hmm.
Waar alles in zit, van artificial intelligence tot hallucinerende artificial intelligence. Tot aan hoe we als mensheid, als we stoppen met bewegen, wat het met ons doet. Dus alles wat mij betreft, wat op dit moment in de maatschappij actueel zit, zit in Wall-E. En daarnaast is het een fantastisch mooi liefdesverhaal.
Ja.
Met heel veel humor.
Dus. Zo zin, ik ga eens terugkijken als je het zo omschrijft. We gaan terug naar 2019. Toen startte de eerste testperiode voor Disney Plus in Nederland. Als eerste land in Europa. Je was destijds verantwoordelijk voor de uitrol. Of nou ja, vond ik interessant. Ik zat een verhaal te lezen in Immers, een interview in 2020. Jij kreeg te horen dat het ging om een technische test.
Ja.
Hoe was dat dan?
Ja, zo was het. Het was sowieso een hele spannende periode voor mijzelf, maar ook voor heel veel van mijn collega's. Want het was april 2019. Ik zat persoonlijk bij Fox. Wij werden gekocht door Disney. Die overname is in april 2019 goedgekeurd en daarmee afgerond. Dus ja, een van de eerste dingen die ik te horen kreeg was dat ik door mocht blijven gaan binnen het concern. Dat is natuurlijk altijd de vraag als je van de gekochte partij komt. En het tweede wat ze mij vertelden was, oh ja, by the way, we gaan in Nederland Disney Plus lanceren als test voor de geplande lancering in november van de rest van de wereld. Dus het woord technische test is daar opgeplakt, maar het ging om veel meer dan dat. En ik denk uiteindelijk is het voor ons als Nederlanders een mooi cadeautje geweest dat we 2 maanden of 3 maanden lang gratis Disney Plus hebben kunnen kijken.
Ja, maar bij een test hoort ook dat er dingen misgaan, dat het vallen en opstaan is, dat het uitzoeken is, experimenteren is. Dus dan was ik benieuwd naar, wat voor fase zit je dan in?
Ja, wat ik zei, wij zaten sowieso in een fase waarin, specifieker in Nederland, waar wij vanuit Fox een grotere organisatie qua mensen waren dan Disney. Dus er waren heel veel mensen op dat moment die allemaal nieuw waren in het concern, inclusief ikzelf. Dus je zoekt je weg in een concern wat je net gekocht heeft. Mm-hmm. En als je dan met z'n allen mag werken aan een van de meest ambitieuze projecten die het concern op dat moment wereldwijd heeft. Ja, dat helpt je wel om je weg te vinden in het bedrijf. En dat helpt je wel om te begrijpen in wat voor bedrijf je terecht bent gekomen. Ja.
Is die testfase voorbij? Loopt het allemaal op rolletjes nu? Of ben je nog steeds aan het uitzoeken?
Nee, heet het product staat. Het product is goed. Volgens mij heb je deze week ook een aantal mensen gehoord dat we kijken heel veel parameters waarop we succes baseren. Eén daarvan is de NPS, dus de tevredenheid van mensen die het gebruiken. Die is goed en stijgende. Dus ja, het product staat, is goed, zijn we heel blij mee. Maar het kan ook altijd beter. Dat heeft Bob Iger een aantal dagen geleden ook aangegeven.
Ja, de grote man van Walt Disney, hè?
Grote man van Walt Disney, hij was CEO, is inmiddels ook weer terug. Ook de grote drijvende kracht achter de lancering destijds van Disney Plus is dat we met name ook op technologiegebied stappen moeten maken. Ja. Omdat we daar nog wel wat gebied in te halen met Netflix. Ja. Dus terug naar je eerdere vraag over wanneer word je groter dan Netflix. Dan hebben we op dat vlak hebben we echt nog wat te doen.
Wat bijvoorbeeld?
Waar ik wel jaloers op ben, is als ik naar Netflix ga en ik open de service, dat er eigenlijk in de stil van het programma, zeg maar, de marketingmateriaal van al een promo meeloopt, bewegend beeld is. En daar hebben zij gewoon een aantal goede innovaties neergezet. Die ik, als je even een stap terugneemt, van Disney, waar ik als tv-kijker echt heel blij van word. Ja. En, ja, dat...
Dus dat zijn dingen waar jullie nu ook naar kijken?
Dat hoop ik wel, ja.
Ja. Je bent natuurlijk in die zin ook afhankelijk van Amerika. Je noemde net zijn naam al, de grote man van Disney. Zegt, we gaan dit jaar winstgevend zijn met onze streaming services. Ja. 2024 wordt het omslagjaar. Want tot nu toe is het zo, Netflix maakt winst wereldwijd. Ik heb het een paar keer gezegd deze week. De rest van de streamers nog niet.
Ja, dat klopt.
Is de realistische voorspelling, denk je?
Dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Ik bedoel, de man heeft inzicht in waar wij staan wereldwijd. Dat heb ik niet. Ik ben verantwoordelijk voor onze activiteiten in Nederland, België en Luxemburg, Benelux. Dus ik heb geen reden om niet te geloven. Nee,
dat snap ik, ja. Is het zo, we gaan toch even wat cijfers proberen te achterhalen. Ik vermoed dat ik het antwoord al weet, hoor, maar toch. Videoland, 1,3 miljoen mensen. Netflix naar verluidt volgens mij een veelvoud daarvan in Nederland. Ik dacht, wordt wel eens gezegd 3 miljoen. Hoeveel zitten jullie nu met Disney?
Hadden we al gezegd. Daar kan ik niets over zeggen.
Nee, helemaal niets? Of kun je wel een orde van grootte geven? Is het de helft of is het een kwart? Of is
nee,
het
je kan helemaal niks over zeggen. Nee.
Waarom is dat zo bedrijfsgeheim eigenlijk?
Nou, wij kiezen er samen met heel veel andere bedrijven voor om dit soort interne cijfers niet te publiceren.
Mm-hmm. En, wat zit er achter die keuze?
Om heel te zijn, ik heb de keuze niet gemaakt. Uh-huh. Maar ik begrijp hem wel. Dus ik heb ook geen enkele moeite om hem om te zetten.
Nee. En wat begrijp je eraan?
Nou ja,
waarom is het logisch om het niet bekend te maken, bedoel ik?
Nou, omdat wij zijn uiteindelijk een beursgenoteerd bedrijf. En we hebben in het verleden gezien dat de beurzen heel scherp reageren op alle uitspraken en over subscriberaantallen en projecties daarvan. Mm-hmm. En het is niet aan mij om dat sentiment te voeden. Dat is niet mijn rol in het concern. Dus vandaar dat ik daar geen uitspraken over kan doen en me daar ook volstrekt comfortabel bij voel om daar dat antwoord op te blijven geven.
Oké.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Marco de Ruiter, country manager Benelux bij de Walt Disney Company. Deze week paar keer gevallen de term streamingoorlog. Zit er daar middenin, vind je?
Nee. En wel de ik heb zeker in het huidige tijdsgevricht, waarin er echte oorlogen in Europa plaatsvinden en in het Midden-Oosten, heb ik heel veel moeite om een woord als oorlog te plakken op een concurrentiestrijd. Want laten we wel zijn, we zijn in concurrentie met nou, je hebt Netflix al genoemd, je hebt Videoland, we zijn in concurrentie met RTL. We zijn eigenlijk in concurrentie om de aandacht en tijd van de consument. En dat is nooit anders geweest en dat zal ook nooit anders worden. En ja, ik begrijp dat het lekker schrijft in een artikel, maar ik vind het onnodig om dat een oorlog te noemen.
Ongepast.
Ongepast is het beter hoor, dankjewel.
Ja, en dat betekent dus dat het wel een concurrentiestrijd is. Er is wel iets anders in die concurrentiestrijd dan pak een beetje 10 jaar geleden. Het gaat niet alleen om de kijktijd waar je nu om strijdt, maar ook om het kijkgeld. Mensen moeten betalen om te kiezen voor Disney. En je kan die euro ook maar één keer uitgeven. Of je het nou uitgeeft aan Videoland of Netflix of Apple TV of Disney of wat dan ook. Dus dat maakt dat die concurrentiestrijd anders?
Nee. Vind ik niet. En volgens mij zei Ellen van Videoland dat ook gisteren. We zijn in concurrentie om de tijd. Nou, ik denk als je het wat breder trekt, we zijn in concurrentie om de aandacht. En nou, tijd is een uitdrukking van aandacht. En dat zijn we eigenlijk altijd al geweest. En hoe beter we dat in staat zijn geweest te doen, hoe meer geld je als commercieel bedrijf mee kan verdienen. Want dat is uiteindelijk onze opgave. En in de tijden dat er nog geen streaming services waren, ging dat over kijktijd en advertentieinkomsten. Maar ook over kijktijd en attractiviteit en de vergoedingen die kabelmaatschappijen weer betaalden voor het doorgeven van onze zenders, die zij weer via abonnementen doorverkochten aan hun klanten. Dus het model is denk ik niet zo veel veranderd. De rollen die iedereen hebben ingenomen daarin zijn in sommige gevallen veranderd.
Ja. Maar toch in een eerder interview met Adformatie 2019 benadrukte jij al dat de tijd en aandacht van de kijker een schaars goed is geworden. Ja. Dat is niet minder geworden, is nog schaarser geworden volgens mij.
Ik denk dat ik dat... Ik was niet...
Je was een ziener.
Standing on the shoulder of giants, om het mooi te zeggen. Nee. Maar ik denk dat dat inzicht is alleen maar duidelijker geworden en niet minder duidelijk. En het zal niet minder worden ook.
Nee, want je concurreert misschien ook niet alleen met andere streamers, maar ook bijvoorbeeld met die telefoon die we onder onze handen hebben en alle social media waar we ook onze tijd aan kunnen besteden.
Absoluut, ja.
Zien jullie dat ook zo?
Ja, ja.
En hoe ga je daarmee om dan? Want het is anders concurreren dan met weer een andere streamer.
Ja, kijk, wat deze week ook al een aantal keren voorbij kwam, is wat is het verschil tussen lineair en streaming? Ik vind dat persoonlijk een beetje achterhaalde indeling. Als je kijkt naar weer tijd en aandacht. Even zoeken naar mijn woorden.
Als je kijkt naar tijd en aandacht.
Nog een keer. Ik loop vast.
Nou ja, waar ik benieuwd naar ben is als je je zit in een ander landschap. Dat probeer ik eigenlijk samen met je te schetsen. Voorheen was het zo, toen je bij Fox zat, streed je zeg maar tegen andere zenders. Inmiddels strijd je, concurrentiestrijd hebben we het dus over. Heb je andere streamers? Maar je hebt ook nog lineaire tv, je hebt ook nog social media. En ik probeer te herinneren aan die uitspraak die je zelf deed, dat de tijd en aandacht van de kijker een schaars goed is geworden. Dat zei je 5 jaar geleden. Mm-hmm. Mijn impressie is dat die tijd en aandacht een nog schaarser goed is geworden dan 5 jaar geleden. Met andere woorden, dat die concurrentiestrijd die je voert, dat die misschien nog wel feller is geworden nu.
Ja, nee, dat klopt. En waar ik net even op vastliep, ik bedoel, als je uiteindelijk kijkt naar wat de behoefte van een consument is, of wat ze zo mooi als je in innovatietermen praat, de job to be done, van televisie kijken, van video consumeren, zit er eigenlijk twee in. Eentje is het bevredigen van een gewoonte. Heel plat te zeggen, de meeste mensen zoeken een cure to boredom. Ik zocht even naar het goede Nederland. En aan de andere kant willen mensen graag een heel betekenisvol moment hebben. Dat zijn denk ik de twee uiterste. En sommige mensen noemen het lean back en lean forward. Maar dat zijn de twee kernbehoeftes waar je aan probeert te appelleren. En natuurlijk aan de ene kant van het spectrum, waar heel veel in de gewoonte zit, of in de cure to boredom, zitten de social media's, de TikToks en de Facebooks heel sterk. Maar ook het ouderwetse zappen op met je afstandsbediening. Mm-hmm. Aan de andere kant zitten de grote betekenisvolle momenten. Wat je misschien 10, 15 jaar geleden deed met je partner op de bank kijken naar je DVD-box. Nou, dat is inmiddels het bingen van een serie. Ja. En daar gaat het om de grote, meeslepende series, drama's, liveshows en dergelijke. En ik denk dat hele spectrum probeer je af te dekken. En daar zijn we dus inderdaad met diverse andere dingen in concurrentie. Met social media aan de ene kant. Maar ook gewoon met een, ja, een groot live event, een grote voetbalwedstrijd, een groot live concert, het naar de bioscoop gaan en dat soort dingen. Dus ik ben het helemaal met je eens dat het concurrentieveld is alleen maar harder en scherper geworden. Ja.
En hebben jullie dan eigenlijk een beeld van de Disney-kijker, de mensen die op jullie platform zitten? Of is dat zo algemeen dat je iedereen probeert te bedienen?
We willen uiteindelijk. Je probeert zoveel mogelijk mensen te bedienen. Wij zijn een bedrijf dat ons richt op mainstream media. Dus dat betekent dat we een brede aantrekkingskracht willen hebben. We hebben natuurlijk traditioneel vanuit Disney en vanuit. Ja, jij hebt denk ik ook een hele jonge kindheidservaring van Disney, waardoor mensen vanuit hun eigen emotionele beleving en hoe ze zelf vroeger Disney beleefd hebben, vaak Disney aan de kant van het kinder- en jongerenentertainment zitten. Dat is niet helemaal waar. Dat is iets waar wij best wel ook mee bezig zijn om dat besef te door te krijgen. We hebben natuurlijk Marvel, we hebben Star Wars, we hebben National Geographic, we hebben heel veel general entertainment centers die we of content die we op Disney Plus onder het Star label brengen. Dus we zijn veel meer dan dat. We proberen breed aantrekkelijk te zijn, maar ik denk nog steeds als je kijkt waar de kern ligt, waar
het
is, is het families.
Ja, ja. En dat gevoel, ja, dat je met je kinderen weer iets beleeft wat je zelf ook hebt beleefd. Hè?
Absoluut, ja. Dat is toch mooi.
Ja, dat je die film kijkt waar je zelf als kind naar keek en dat je er nu dan met je kinderen kan kijken. We gaan het over geld hebben, want Disney Plus kostte eind 2019 nog €6,99 per maand. Nu €10,99 per maand. Gisteren Ellen van den Berg van Videoland die zei, ja, er komt een stijging aan breed in de markt. Het kan niet anders. Misschien wel 20%, want het kan niet uit op dit moment. Hoe zie jij dat?
Misschien een dom antwoord, maar ik denk als je kijkt wat een pak melk 2 jaar geleden kost en wat het nu kost, dan zie je daar ook. Inflatie is natuurlijk een begrip waar we misschien 10 jaar geleden eigenlijk niet eens mee bezig waren. En wat de afgelopen 2-3 jaar super relevant is geweest. Dus prijzen zijn overal hard gestegen. Mm-hmm. Als ik kijk naar een gemiddeld abonnement van een Ziggo en een KPN, gaat dat ook 4-5% per jaar omhoog. Dus de verwachting dat ook de prijzen van dit soort streaming opties zullen stijgen, die deel ik wel. Ik kan alleen niet zo concreet als Ellen dat gisteren zeggen. Nou, het gaat zoveel omhoog. Maar ja, het zal ook inflatie volgen voor een deel.
Ja. En is dat dan, volgen jullie dan ook de concurrent? Of hoe werkt dat bij een bedrijf als Disney? Krijg jij vanuit Amerika te horen, nou doe er maar wat bovenop? Of bepaal jij dat als country manager? Hoe werkt zoiets?
Een beetje beide. Kijk, wij zijn natuurlijk een wereldwijd concern. Waarbij heel veel analyses en heel veel beslissingen centraal aangedreven worden. Maar er is altijd wel een gesprek daartussen en er is overleg en je kan je mening inbrengen. Je hebt natuurlijk, ja, we hebben heel veel landen. Ik ben zelf actief in het Europese management, dus ik heb heel veel contact met mijn Italiaanse, met mijn Duitse, met mijn Spaanse collega's en Engelse collega's. En iedereen probeert zijn de feedback vanuit zijn markt in te brengen. Ja. En op grond daarvan wordt er wel eens van een lijn afgeweken. Soms niet. Soms moet je het doorzetten wat van boven komt. Soms is er ruimte voor specifieke invulling.
Het lijkt me lastig kiezen. Want kijk, als je hoe hoger je gaat, dan ga je op een gegeven moment ook weer mensen afstoten. Want wat is het nu? Volgens mij hebben Nederlanders gemiddeld iets minder dan 2 streaming abonnementen per gezin, dacht ik.
Ja, zoiets, ja.
Nou, dus dat betekent dat je kan die euro ook maar zo vaak uitgeven. Dus ja, hoe hoger je gaat, dan ga je zelf ook uit de markt prijzen. Ja. Maar je hebt het geld ook weer nodig om die mooie series te kunnen maken.
Dat klopt allemaal.
Ja, maar hoe zoek je die balans dan?
Door ook heel veel research te doen. En dit soort belangrijke beslissingen neem je niet op een onderbuikgevoel. Je zit niet naar elkaar te kijken van jongens, we doen er vandaag een eurotje bij.
Nee.
Kan wel. Je doet heel veel onderzoek naar oké, op welk prijspunt zijn mensen nog bereid mee te gaan? Waar ga je mensen verliezen? En
hoeveel mensen kun je verliezen terwijl je toch dan netto misschien omhoog gaat?
Precies. En ga je voor maximalisatie van de omzet of ga je voor maximalisatie van je distributie? Dus het hangt ook een beetje welke doel stellingen jezelf opgeeft. Dus ik kan er heel veel moeilijke dingen over roepen, maar het is uiteindelijk een heel zorgvuldig proces. Wat je neemt en wat je doet en waar je concurrentie meeneemt, de situatie van de economie. En daar kom je uiteindelijk op een prijspunt waar je van hoopt dat je nog steeds zoveel mogelijk mensen mee bereikt en gelukkig mee maakt. En dat iedereen toch het gevoel heeft van ja, ik vind het waard. Ja. Ik geef mij een huishoudbudget wat je na maar 1 keer kan uitgeven.
Geef
ik
uit
aan Disney+.
Ja. Wat doen jullie eigenlijk tegen het delen van abonnementen?
Op dit moment, concreet vandaag de dag, nog niets actiefs. Uh-huh. Maar zoals aangekondigd, gaan wij daar ook mee aan de slag. En zijn er initiatieven in de maak om daar ook mee aan de slag te gaan. Ja,
het schijnt technisch lastig te zijn, begreep ik gisteren van Anne van den Berg.
Ja, dat hoorde ik ook. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit niet aan de technische kant. Dus dit zijn een van de dingen die gelukkig centraal gebeuren. Ja. En dan krijgen jongens, het is klaar, je mag het uitvoeren. Dat was voor mij ook een eye-opener, dat heel lastig en moeilijk is.
Dus. Ja. Maar dat is niet een gesprek dat bij jullie intern wordt gevoerd van, oh, het is wel lastig, misschien moeten we daar dus nog even van afblijven.
Niet op die manier.
Nee. Wanneer verwacht je dat het aangepakt gaat worden?
Dat weet ik niet.
Dat komt vanuit Amerika, wordt het op een gegeven moment uitgerold?
Ja.
Hebben jullie wel zicht op hoeveel mensen een abonnement delen?
Daar is ook research naar, maar ook daar heb ik geen behoefte. Gisteren is dat percentage ook genoemd. Ja. Ik heb geen behoefte om het percentage daar te noemen.
Nee, je weet het wel?
Ik weet het wel, ja.
Ligt het in de orde van grootte van Videoland? Moeten we daar dan aan denken of niet?
Ik kan er niets over zeggen.
Ik blijf proberen, eens.
Ja, blijf het doen.
Ik blijf gewoon doorgaan. Op een gegeven moment komt er ergens wel een cijfer uitgerold uit die mond van jou.
Vraag naar de kijkcijfer.
We hebben nog een half jaar te gaan.
Is het publiek?
Of een half uur bedoel ik. We gaan het zo meteen hebben over films en series die onmisbaar zijn voor Disney. En wat we kunnen verwachten van de eerste Nederlandse.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de streamingdiensten. Eerder deze week sprak ik met Jeroen Koopman. Hij is oprichter en directeur van producent Newbee. Onder andere over het produceren van een Emmy-winnende streamingserie. Dat is terug te luisteren als podcast in onze eigen BNR-app. Vandaag de gast Marco de Ruiter, country manager Benelux bij de Walt Disney Company. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de digitale toekomst van Disney en de content, zoals dat dan heet, die daarbij in de hoofdrol moet staan. Laten we met het laatste beginnen. Want via Disney Plus, je noemde het net al, hè, kun je Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic streamen. En hebben jullie ook nog Hulu en ESPN, dus een soort sportzender. Als je moet kiezen, wat is nou de belangrijkste content?
Persoonlijk? Mm-hmm. Persoonlijk is het de wedstrijd van Feyenoord op zaterdag of zondag.
Ja.
Als ik weer als country manager antwoord moet geven, zijn ze natuurlijk allemaal net zo lief.
Die van PSV, ja. Vorig jaar sloten jullie een overeenkomst, hè, met de Eredivisieclubs. Ja. Om tot 2030 blijft het te zien op ESPN.
Ja.
Ja. Hoe belangrijk is die sport?
Ja, superbelangrijk. Ik bedoel, ESPN is een groot deel van de activiteiten die wij in Nederland doen. Een heel groot deel. Daar werken ook normaliter 100 mensen op. In het weekend veel meer als we allerlei wedstrijden doen. Ik hoorde gisteren dat we dit weekend een soort van Super Sunday krijgen, waarin we 31 live wedstrijden gaan doen in één weekend. Met de keukenkampioendivisie, eredivisie, vrouwen-eredivisie. Dus dat is een ongekende prestatie van iedereen in ons team en alle mensen die we daarbij betrekken. En ja, daar staat, dat is een groot deel waar ons bedrijf op leunt. En daarbij is voetbal natuurlijk de belangrijkste bijzaak in het leven. Dus het is niet weg te stoppen. Maar dat maakt niet dat al die andere dingen dus minder belangrijk zijn.
Nee.
Al onze merken, al onze formules, al onze verhalen spelen hun eigen rol.
Maar die live content, dat is dus heel belangrijk.
Ja, live is heel belangrijk. Ja.
Want de Financial Times meldde de afgelopen maand dat Disney, Fox en Warner Brothers Discovery hun live sportcontent, zin jongens, maar goed, binnen één platform gaan aanbieden. Met andere woorden, de krachten worden gebundeld. Begin februari stond dat erin. Probeer me voor te stellen wat dat dan betekent.
Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Dit zijn dingen die spelen in Amerika. Ja. Dus deze lees ik ook in de krant. Dat is ook het medium waar ik die informatie uit had. Dus ik heb daar geen verdere informatie over. En is ook geen initiatief wat hier in Nederland speelt. Wij zijn super blij met de Eredivisie. En de verlenging van de Eredivisie. Ja. En wij hebben ESPN in Nederland gepositioneerd als het thuis van het Nederlands clubvoetbal. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat we daarmee door kunnen gaan. En nog blijer dat we vanaf, wat ik net zei, vanaf dit weekend ook de hele vrouwen-eredivisie, keukenkampioen, eigenlijk alle wedstrijden die in het Nederlands professionele clubvoetbal worden gespeeld, zenden we uit.
Nou, de kettingvraag van Ellen van den Bergen, jouw collega marketingdirecteur is trouwens bij RTL. Ze gaat over Videoland ook. Gaat hier ook over. Ze is concurrent natuurlijk, is zij benieuwd. Dus misschien ga je wel live op de radio wat de concurrentiepositie duidelijker maken. Luister even mee.
Vorige week is natuurlijk de sportpropositie in de VS aangekondigd, waarin Disney samenwerkt met onder andere Warner. Mm-hmm. Daar hebben ze een alles in één sportbundel. Of we zoiets ook in Nederland kunnen verwachten.
Ja, volgens mij heb ik hem net toevallig al beantwoord. Ja. Die zag ik niet aankomen.
We zijn nu blij, zeg je.
Ik zie hem niet in Nederland gebeuren.
Ging het wel over gisteren, en al eerder deze week, over consolidatie in de markt. Kan het wel dat al die streamers los van elkaar blijven bestaan? Of ga je zien, zoals in Amerika dus gebeurt, dat er meer samenwerking zal plaatsvinden?
Ja, ook dat is een hele goede vraag.
Dankjewel.
Ik weet niet zozeer of het consolidatie is. Je ziet natuurlijk een aantal van de meer recenter gelanceerde services, zoals Sky Showtime, zie je inmiddels, en of een Kanaal Plus, al dichter tegen de kabelmaatschappijen aanschuren, wat het model uit het verleden was. Dus ik denk dat dat inderdaad wel gaat gebeuren, dat de partijen die later in de markt zijn en op een gegeven moment inschatten van oké, wij kunnen niet zelfstandig meer marktpositie innemen, laten we het via een andere weg proberen. Ik weet niet of nou iedereen, of uiteindelijk, en dat is ook de vraag die regelmatig langskomt, komt er één Spotify voor videocontent? Ja. Ik zie dat niet gebeuren. Zou dat ook een monopolie zijn? Dus ik weet niet of we daar allemaal nou zo gelukkig van worden. Maar dat zie ik niet gebeuren.
Nee? Dat je een beetje kan cherrypicken uit elke catalogus van een paar series van Disney, een paar van Videoland, kan je eigen menu zo samenstellen.
Ja, dat zou mooi zijn.
Voor een vast bedrag per maand, waar jullie dan weer een deel van krijgen.
Ja.
Goed idee, toch?
Fantastisch idee.
Het komt er niet.
Nee, omdat blijkbaar de consument er geen behoefte aan heeft.
Nou, ik wel.
Dat zeg je nu. Maar nee, over het à la carte, zoals het dan zo mooi heet in deze wereld, ter beschikking stellen van content, wordt al tientallen jaren gedroomd, gefantaseerd en soms omgezet en vaak heel snel weer teruggedraaid door lokale maatschappij. Uiteindelijk willen mensen gewoon gemak. Is mijn overtuiging.
Ja, maar het gemak zit hem ook in die. Volgens mij is het niet vanuit de gebruiker waar we het nu over hebben, dat het niet werkt, maar vanuit de streamer zelf. Disney wil misschien niet die mooie series afgeven, zodat ze in een andere omgeving te zien zijn.
Nee, maar kijk, ik denk uiteindelijk, wij doen dit allemaal om het voor de gebruiker te laten functioneren. Dus als het voor de gebruiker niet functioneert, functioneert het uiteindelijk ook niet voor de bedrijven
die
dit doen.
Om geld te verdienen. Dus je hebt liever dat ik mijn abonnement of mijn streaminggeld aan Disney betaal dan aan Videoland. Maar als ik nou zeg, ik betaal het aan €50 aan een platform waar ik het beste van Disney, Videoland en Netflix in één keer kan binnenhalen, is voor een consument wel prettig.
Ja, maar als dat de enige keuze in de markt is voor die consument en dat platform denkt, er is toch geen andere keuze. Van die 50 maak ik 70. Ja, dan
wordt het minder prettig. Doen we er twee.
Ja, kijk, maar dan ga je marchanderen. Nee, dus ik denk niet dat er één platform gaat komen. A is videocontent gewoon veel te duur daarvoor. Dus er gaat geen businessmodel opgebouwd worden. En ik denk uiteindelijk dat de consument en de markt ermee gediend zijn dat de keuze is.
En samenwerking op bijvoorbeeld serieniveau. Dat zie je nu meer. Daar had Ellen van den Bergen het ook over. Dat je bijvoorbeeld met een andere streamer voor een bepaalde serie gaat samenwerken?
Oh, dat zie ik zomaar gebeuren, ja. Ja, absoluut. Kijk, er wordt ook heel veel geroepen over publiek-private samenwerking. Nou, daar zijn wij en ook, ik weet ook van andere commerciële partijen, zijn er ook in geïnteresseerd. Alleen daar heb je ook een publieke omroep voor nodig die een eigen streamingplatform heeft. Dat maakt dat soort samenwerking in Nederland heel lastig. Ik denk een samenwerking met RTL en Videoland zou ik zeker overwegen, maar ik neem aan dat RTL, als ze series produceren, dat ze het graag op hun eigen platform en niet in dezelfde window dan ook bij ons hebben.
Nee, krijg je het window daarna of andersom, dat je zo gaat
samenwerken? Ja, maar het window daarna is alweer niet zo, weet je, dat is minder attractief. Dus nogmaals, samenwerken moet je nooit nee tegen zeggen, maar er zitten
maar
wel.
Je ziet het niet snel gebeuren, merk ik.
Er zitten wat complicaties in. Nee, ik denk dat de makkelijkste weg naar samenwerking is inderdaad een publieke omroep die zich niet verbindt aan een NPO-start en zijn ziel en zaligheid eraan verbindt om dat platform groot in Nederland neer te zetten.
Hoe doe je dat? Laten we eens induiken. Je zegt van dat doet de NPO nu, die heeft een eigen platform, NPO-start, dus je betaalt het NPO+. Dan zeg je van dat zou je anders moeten inrichten misschien.
Ik denk het wel.
Op wat voor manier?
Nou, kijk, je kan je natuurlijk afvragen waarom een partij als de NPO een streaming service in de markt moet zetten die 2,99 kost. Dus als je even denkt in de wereld dat er niet zou zijn, dan zou de content die de publieke omroep voor de publieke omroep met haar eigen doelstellingen produceert, zou makkelijker zijn weg vinden naar ons. Maar naar Videoland even niet, het gaat niet alleen om ons, maar ook naar een Netflix vinden. Omdat je niet op dat moment tegelijkertijd ook op een NPO start ter beschikking bent, die ook weer voor 2,99 in de markt staat. Dus,
maar dat je dus een NPO-serie of documentaire of reeks, dat je dat dan niet op een streamingplatform van de NPO zelf hebt, maar dat het voortaan bij Disney te zien zal zijn of bij Netflix.
Ja, inderdaad.
Dan gaan jullie geld verdienen met een publiek programma.
Nou, je krijgt er niet gratis van de publieke omroep natuurlijk. Dus het is voor hen ook een verdienmodel om op deze manier geld voor te krijgen. Ik bedoel, ik vraag het niet om het gratis uit te mogen zenden en hun een plezier te doen. Het is gewoon een zakelijke transactie.
Ja, maar nu kan ik het gratis terugkijken op NPO Start tot een aantal dagen. Dan kan het niet meer, want dan, als je langer verder wil terugkijken, moet je er inderdaad voor betalen. Maar het is nog openbaar in eerste instantie. Ja. Bij jullie is het dat niet.
Nee, maar kijk, dat soort modellen heb je natuurlijk bij andere series ook. Kijk, als wij
wil je dat?
Nou, als je een serie of een film eerst lineair uitzenden. Ja. Laten we het even bij onszelf houden. Als wij een serie van onszelf op een van onze zenders uitzenden, dan is het voor iedereen ter beschikking die een kabelabonnement heeft. Laten we daar even bij blijven. Dan is het 7 dagen gewoon ook uitzending gemist, terugkijken. En daarna gaat het een Nestled-window in. 30, 45 dagen later. En dan gaat het achter een betaalmuur. Mm-hmm. Dus ook in zo'n samenwerking met de NPO zou je dat makkelijk kunnen zien. Want op een NPO loopt, het gaat in uitzending gemist en is het volledig gratis ter beschikking voor iedereen.
Ja.
En de NPO of verkoopt het door of doet het in een co-productie met ons en haalt additionele middelen uit de commerciële sector, die het vervolgens wel een exploitatierecht heeft, sorry voor het moeilijke woord, in haar eigen omgeving.
Met andere woorden, wat je eigenlijk zegt, misschien begreep ik het net verkeerd, stel je wil een serie maken voor de NPO, dan kun je het budget verhogen als je Disney mee laat betalen, wordt het nog een mooiere serie ook.
Absoluut.
En dan is hij in eerste instantie op NPO te zien en dan ook nog uitzending gemist 7 dagen lang en daarna is hij bij jullie te zien. En zeg jij, dit is een veel logischer model dan wat we nu hebben met NPO Start?
Ja, vind ik van wel, ja.
En dan voer je daar gesprekken over met de NPO? Weet je, moet je eerst uitzoeken wie je daar überhaupt moet hebben, volgens mij. Want dan uiteindelijk vind je het loket waar je moet zijn. En dan?
Ja, kijk, wij hebben geen gesprek met de NPO van, hey jongens, zouden jullie niet stoppen met dat NPO Start? Maar het is wel.
Maar wel zouden we niet eens gaan samenwerken?
Nou ja, die gesprekken worden gezocht. Maar als je dan vervolgens uitkomt op situaties waarin zij zeggen van, ja, we willen wel samenwerken, we willen wel co-produceren. Nou, jouw voorbeeld, meer geld van jullie in die serie stoppen. Maar we willen wel het co-exclusief op NPO Start hebben. Ja, en dan werkt het voor ons gewoon niet om dat soort grote bedragen te investeren in dat soort projecten. Dus
ga ik het op NPO Start kijken in plaats van op Disney.
Precies.
Ja, dus dan heeft dat economisch gezien is er geen enkele reden voor jullie om dat te
voor
doen.
Voor ons niet.
Nee. En je begon met die principiële vraag, waarom moet je 2,95 betalen voor publieke content?
Zo wilde ik hem niet neerzetten. Kijk, ik denk, zo wilde ik hem niet neerzetten. Maar die vraag wordt wel gesteld.
Ja, ja. Het levert 27 miljoen euro volgens mij op per jaar voor de NPO. Ja.
Ja, dat klopt.
Nou, hier. Dat zijn de eerste cijfers die je bevestigt. Maar dan gaan ze niet over jullie zelf, Marco. Hoeveel was de omzet ook alweer bij Disney?
Daar kan ik niks over zeggen.
Nou, goed zo. Zo meteen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five over de streamingdiensten. Eerder deze week sprak ik met Willem Zijlstra. Hij is hoofddrama bij producent ITV. Ging onder andere over zaken doen met de streamingdiensten. Bijvoorbeeld dus met Marco de Ruiter, country manager Benelux bij de Walt Disney Company. Vandaag de gast. Jullie gaan Nederlandse content maken. Nemesis, een serie die eraan komt. Ja. Dit jaar gaat het gebeuren.
Ja.
Vertel eens.
Nou ja, Nemesis, een fantastisch Nederlandse crime-serie.
Over de onder- en de bovenwereld. Meer kon ik er eigenlijk niet over vinden.
Nee, maar ik denk dat jij als BNR-presentator, een BNR-publiek, deze heel leuk gaat vinden. Het is een fantastisch gemaakte serie. Wij gelukkig het voorrecht hebben om die al. Ik heb hem al kunnen zien, dus ik weet wat er gaat komen. En ik word er heel trots van. En ik denk dat het een groot.
Wie heeft hem gemaakt?
Pumpkin is de producent daarvan in samenwerking met onze eigen creatieve afdelingen.
Ja. Dus, Ja. Dus het is een co-productie tussen Disney en zo'n buitenproducent. Werkt het dan zo bij een streamer of niet?
Nee, wij zijn de opdrachtgever. Zij produceren het. Waarschijnlijk rond oktober gaat hij op zender komen. Ze hebben er heel veel zin in. Het is officieel onze tweede. We hebben 2 jaar geleden Feyenoord documentaire gedaan. Dus ja. Dat was de eerste original.
Ja, maar ja, ik weet nu waarom. Dat je Feyenoord fan bent.
Het kwam niet slecht uit.
Een hobbyprojectje van Marco de Ruiter.
Ik ontken alle betrokkenheid. Het was ook een fantastisch verhaal.
Ja. Dat was de eerste. En nu komt die serie. Een documentaire is natuurlijk weer iets anders dan een dramaserie. Best een stap die je zet dan als streamer.
Ja, daar groei je in. Uiteindelijk is het ook belangrijk om een lokale smaak mee te geven. Het voordeel wat we hebben is, we hebben fantastische content vanuit onze Amerikaanse studio's. Maar uiteindelijk wil je ook wel een stuk lokale relevantie creëren. Dus de weg naar lokale series is er eentje die je neemt. Alleen is wel een proces wat je zorgvuldig moet nemen. Mm-hmm.
Want hoe lang ben je hiermee bezig? Bijvoorbeeld, wanneer is de eerste de handtekening gezet? Dat jullie zeiden, oké, dit gaan we doen. Welk jaar spreken we dan over?
Om heel eerlijk te zijn ben ik dat alweer vergeten.
Zo lang geleden.
Je praat wel over 1,5-2 jaar terug. Daar zit heel veel tijd tussen het moment dat je begint en het moment dat het klaar is en het moment dat het ook op het kwaliteitsniveau is. Dat de makers ook zeggen, ja, we zijn nu klaar. Dat is natuurlijk ook nog een heel proces wat erachter hangt.
Ja. We leven nu in maart, maar je komt pas in oktober, zei je. Waar zit hem dat nog in? Maar je hebt hem zelf al gezien.
Wij hebben een launch calendar. Ja. We hebben natuurlijk heel veel content die per jaar beschikbaar komt. Die staat op bepaalde momenten in het jaar. Dus we zoeken ook naar het optimale moment om die serie in te zetten. Want het is uiteindelijk, het moet wel ons opus magnum van dit jaar worden. Dus je wil wel dat de serie ook op het moment staat dat die maximaal
impact
maakt, kansen krijgt om te scoren. En dus we hebben zorgvuldig gezocht naar een plek. En dat gaat waarschijnlijk zo rond oktober gaat het gebeuren. Ja. Definitieve datum heb ik gewoon nog niet. Nee. Dus ik zou er antwoord op geven als je het zou vragen.
Nee, maar er zijn cijfers. Dus ik weet het goed. De datum is ook een cijfer.
Die zou ik zelf
ook. Die zou wel, ja. Maar het feit dat je er zo lang mee bezig bent in de voorbereiding betekent dat je ook nu al met andere series bezig bent, kan ik me voorstellen.
We zijn met andere projecten bezig, ja.
Ja, want dat lijkt me namelijk zo ingewikkeld. Dat je weet straks in oktober, je weet vrij snel of zoiets aanslaat of niet. Ja. In de tussentijd moet je dus eigenlijk al nadenken over andere projecten. Maar ja, je weet eigenlijk nog niet eens of dit een hit gaat zijn of niet.
Ja, maar dat is de
doe je dat?
Ik doe dat gelukkig niet zelf. We hebben daar een hele kundige creatieve afdeling. Er zit Marcia van Erven in Nederland, die eigenlijk al deze projecten overziet, die ze zoekt, die ze vindt in de markt, die samen met de Nederlandse producenten werkt aan wat voor verhalen willen wij brengen. We hebben een grote creatieve organisatie in Londen die haar ondersteunt en helpt om te zorgen dat dit soort projecten er zijn. Dus hier kan ik me gelukkig echt verlaten op experts die in de markt aanwezig zijn en in ons concern, niet in Amerika, maar ook dicht bij onze markt.
Ja. Nee, het gaat me niet, want ik geloof best dat er kundige mensen zitten. Maar waar het me meer om gaat, is dat je maakt een keuze op wat voor thema hier bijvoorbeeld richt. Nou, dit is dan over crime. Gaat de volgende serie, denk je dan, we willen meer crime, daar willen we ons op profileren, want het is goed voor onze doelgroep. Of wil je juist bijvoorbeeld meer romantisch, of wil je in een ziekenhuis. Dus het gaat me eigenlijk meer om hoe je dat soort keuzes maakt als streamer.
Je zet de vraag heel generiek neer als streamer. Wij maken zoals Disney. En dan ook weer terugkomend op, onze kracht zijn de films die uit onze studio's komen. De series die bij FX vandaan komen. De series die bij ABC vandaan komen. Ja. Dus we hebben al heel veel. Dus wij zijn niet op zoek naar volume. We zijn niet op zoek om genremixen aan te vullen. Dus we hebben een bepaalde creative brief. Mm-hmm. Of een creatieve lens waardoor we naar projecten kijken. En via die lens proberen we gewoon het beste project te vinden. En dat kan de ene keer crime zijn, dat zal de andere keer, en hier moet je niets in lezen, comedy kunnen zijn. We zijn niet zo op zoek van, we moeten wat meer crime, of we moeten daarop doorbouwen. We hebben dat gewicht of die genre-invulling komt gewoon vanuit onze internationale serie.
Het is niet zoals bij Videoland. Gisteren hoorden van Ellen van den Berg. We willen wat ouder, kunnen we wel worden. En dan heeft dan zo'n serie als die over Patty Bart nu te zien is direct mee te maken. Omdat ze dan nadenken van, hier kunnen we een oudere doelgroep mee aanspreken dan die we tot nu toe bedienen.
Nee, maar ik denk dat dat een voordeel is wat wij als Disney hebben. Dat wij gewoon.
Daar hoeven jullie niet over na te denken.
We hebben een hele grote gevulde toolkit met content, waarin je dus dit soort vragen gelukkig met andere middelen kan oplossen. En we dus met lokale content echt kunnen kijken van ja, wat gaan we doen om impact te genereren? Wat zeg maar al datgene wat we hebben op een goede manier aanvult. Ja, of versterkt.
En dan leer jij van, of leer je overlegt met die collega's in Europa, in Spanje en in andere landen. Of ook met Amerika. Ja. En daar leer je uit van, nou, als je impact wil maken, dan is het slim om op zoiets als dit in te zetten. Gaat het zo?
Ja, in zekere zin wel. Kijk, je leerproces.
Ik probeer inzicht te krijgen in die data die jullie hebben. Dat wat jullie allemaal weten. Jullie weten natuurlijk best wel wat van de Disney-kijker. Wat de voorkeuren zijn, waar ze naar kijken, hoe lang ze naar dingen kijken. Daar kun je conclusies uit trekken. Van, nou, dan betekent dat wij met ons Nederlands product, ons Nederlandse content, misschien daarop moeten richten.
Ja, kijk, ik denk als je even één stap terugneemt, er zijn gewoon een aantal wetmatigheden in video. Als je in videoproductie, als je crime als genre heeft in de regel een langere kijktijd dan bijvoorbeeld comedy. Dus als je kijktijd zou willen groeien, zou je gewoon heel veel crime moeten neerzetten. Dus het gaat niet alleen maar om dat soort parameters. En wat wij als Disney, en daar praat ik wel heel veel met mijn collega's over, het gaat er bij ons met name om hoe kan je goede, duidelijke accenten zetten naast eigenlijk het geweld van films als Deadpool en The Lion King en Mufasa en Poor Things en al dat soort prachtige juwelen wat we eigenlijk vanuit ons netwerk aangeleverd krijgen. Hoe zet je daar accenten tussen? Ja. En ja, mijn Spaanse collega heeft dat recent fantastisch gedaan met Balenciaga, ook een serie die hier goed aangekomen is. Mijn Duitse collega heeft recent een serie, dat is Deutsche Haus, staat hier in Nederland als de Interpreter of Silence op. Dat zijn gewoon fantastische series die in eerste geval voor Spanje en in tweede geval voor Duitsland gewoon hele goede accenten zetten.
De druk ligt nu op jouw schouders dan naar Duitsland en Spanje.
Ik voel hem ook wel, ja.
Ben je een gamer?
Nee.
Want Disney heeft naast de streamingdiensten ook grote plannen voor de digitale toekomst, ook gericht op de game-industrie. Ja. Ben jij daar dan mee bezig?
Nee. Dat
Epic Games, hè? Maker van Fortnite.
Ik weet het, broer. Ja. Nee, ik vind het
1,5 miljard werd er gestoken in die gamebouwer.
Het is een fantastisch initiatief.
Ja.
Ik kijk er ook naar uit, maar ik ben er niet direct bij betrokken. Ik ben van de Asteroids-generatie, van de Atari-generatie. Gewoon zo'n joystick en een oranje knop. En alles daarboven gaat mijn vaardigheden te boven.
Ja. Hoe lang ben je nu country manager?
Van Disney sinds april 2019.
Hoe lang kun je dat zijn?
Nou, ik moet nog 14 jaar. Ik moet nog drie kinderen door een schoolcarrière zijn helpen. Dus ik hoop nog een tijdje.
Je hoopt even vooruit te kunnen. Ja. Het is niet dat je voor een paar jaar benoemd bent of zo.
Nee.
Adviseren die kinderen jou dan?
Absoluut. Nee, mijn kinderen, voor mijn drie jongens, zeker de twee oudsten, die krijgen dagelijks nieuwe cartoon-ideeën aangeleverd.
Oh ja? Die ze zelf ook willen tekenen?
Die
dan?
Ze zelf, Pizza Steve, Fartman, die heeft het niet gehaald.
Oh, jammer.
Ninja Pig, nee hoor, mijn kinderen tekenen tot een lieve lust is. En die gaan er ook vanuit dat ik ze pitch bij Disney.
Het was een spannend jaar voor jullie, hè?
Ja.
Is dit het spannendste jaar voor jou sinds je country manager bent?
Ja, omdat je haalde net al voetbal aan. Het oversluiten van het voetbalrecht is een groot ding geweest, waar we heel lang mee bezig zijn geweest. En waar nu de volgende stap aan gaat komen, dat we dat product ook toekomstbestendig naar 2030 moeten gaan maken. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. En het kunnen door blijven groeien met Disney Plus. En het in de tussentijd gewoon genieten van al die mooie dingen die we maken. Ja. Is een feestje om dat te mogen doen.
Ja. Je had het al over die streamingoorlog, dat je dat een ongepaste term vindt. Dat brengt ons eigenlijk bij het thema van volgende week. Want dan presenteert mijn collega Diana Matroos weer een nieuwe Big Five week. Ze gaat met 5 gasten in gesprek over de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten. Haar eerste gast is Koos van Dam, is voormalig Nederlandse ambassadeur in onder andere Irak en Egypte en Turkije. Jij mag hem een kettingvraag stellen. Dat is een heel ander thema, een hele andere gast. Maar wat zou je van Koos van Dam, die Nederlandse ambassadeur, voormalig Nederlandse ambassadeur, willen weten?
Ja, dat is een mooie brug om van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan naar de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten te gaan. Ik, ik, Ik vond dat wel een lastige. Dus met alle respect ook voor de situatie daar wil ik de vraag persoonlijk houden. Ik heb zelf ook langere tijd in het buitenland gewoond. Nou ken ik Koos van Dam niet persoonlijk. Dus ik hoop even dat hij een familie heeft, want anders gaat de vraag niet op. Maar ik vroeg mij af hoe je als ambassadeur in de landen waar hij ambassadeur geweest is, in Syrië, Irak, hoe je daar toch een zo normaal mogelijk familieleven en gezinsleven voor je gezin kan voeren of opbouwen. En hoe die dat doet en wat voor tips hij aan jonge diplomaten heeft op dat gebied.
Ik vind het een mooie vraag. En er wordt maandag gesteld door Diana Matroos aan voormalig ambassadeur Koos van Dam. En het gaat dus in die Big Five week over de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten. Deze week hadden we het over de streamers met vandaag de gast Marco de Ruiter, country manager Benelux bij de Walt Disney Company. Dank voor de komst en succes in dit spannende jaar. Onze afleveringen zijn terug te luisteren van de Big Five. Kun je doen als podcast in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Nu op deze zender. Vooral blijven luisteren, want hij is er zo meteen. En hij is een topvorm deze week. Thomas van Zijl. Fijn weekend alvast.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.